Graag nog bidden voordat we de woorden mogen ontvangen die Willem tot ons zal spreken. Vader, we willen u danken dat we naar de woorden mogen gaan luisteren. En we bidden nu om ons hart en onze oren daarvoor te openen door de kracht van uw Heilige Geest. En dat als we gaan luisteren naar de woorden die Willem gaat spreken, dat we ze mogen herkennen als woorden die bij u vandaan komen. Dat ze ons hart en ons leven mogen raken. En Heer, wilt u de bereidheid in ons hart steeds groter maken om ook de weg te gaan die we daarin mogen gaan ontdekken. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen. Ik heb spit. Dus zit ik. Ik was even bang dat de preek het gras mij voor de voeten zou worden weggemaaid. Want ik wou met u hebben over Markus 10. Maar gelukkig heeft onze broeder nog een paar dingen overgelaten. En die mag ik dan nog vertellen. Markus 10, vers 13. En ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. De discipelen echter bestraften hen. Toen Jezus echter dit zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen: laat de kinderen bij mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het geenszins binnengaan. En hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. Tot zover lezen we uit Gods woord. Nou, u begrijpt wel dat we het hier over hebben omdat er vanmorgen 3 kindertjes zijn opgedragen. In mijn eigen gemeente, in Utrecht, op dit moment worden 3 kinderen gedoopt. Gemiddeld zijn ze zo'n 12 jaar. En dat is een mooie bar mitzwa leeftijd, als je weet wat dat is. Wanneer een Joods jongetje, die is dan 13. En bij meer progressieve Joden, ook de meisjes, die worden met 13 dan toegelaten tot de gemeenschap. Ze zijn dan eigenlijk geestelijk volwassen. Vind ik eigenlijk een soort ideale leeftijd. Ik was ook 12 jaar toen ik gedoopt werd, maar dat is absoluut geen wet van mede en perzen. Het mag ook vroeger en het mag ook later natuurlijk. Het mag zolang ik het nog niet gedaan heb. En misschien zitten hier wel mensen uit traditionele kerken die misschien het water gemist hebben vanmorgen. Terwijl er toch genoeg water is eigenlijk. Dat kan ik me wel voorstellen. U moet het maar zo zien, bij jullie wordt nat opgedragen en hier wordt droog opgedragen. Maar de essentie in veel opzichten is precies hetzelfde. Wij wachten met de nattigheid nog tot ze een 12, 13, 14, 15 enzovoort zijn. Maar dan gaan we het verder niet over de doop hebben. We gaan het hebben over de vraag: waarom hebben die ouders dat nou gedaan? Ik ga eigenlijk gewoon samenvatten wat u al gehoord hebt. En ik zie 3 dingen waarom wij het opdragen kennen in onze gemeenten. In de eerste plaats laten ouders hun kinderen opdragen opdat ze gezegend worden. Dat is precies hetzelfde wat deze vrouwen deden. Andere evangelie staat dat het vrouwen waren. Hier wordt het in het midden gelaten. De ouders brachten die kinderen bij de Heer Jezus opdat hij ze zou zegenen. En dat doet hij ook. Hij neemt ze in de armen en zegent hen. Je krijgt dat kind in het besef dat dat kind van nature een zondaar is. De dominee kwam op bezoek bij het gezin waar pas een baby was geboren. En de ouders waren heel trots en die zeiden tegen de dominee toen hij in de wieg keek: op wie lijkt hij, dominee? En de dominee zei: op Adam. En dat was natuurlijk ook volkomen waar. Wij bidden voor onze kinderen opdat God zich zo vroeg mogelijk over hen zal ontfermen. Eigenlijk vanaf nu, eigenlijk al vanaf de geboorte. Opdat ze hem heel vroeg leren kennen. Ik vond het zo mooi dat die ouders dat ook uitgesproken hebben. Dat ze heel vroeg al de Heer Jezus gaan dienen. Dat is het eerste. Het tweede betekenis van het opdragen is dat de ouders niet alleen maar iets vragen, namelijk zegen, maar ook iets brengen. iets zeggen, iets doen. Namelijk een soort gelofte afleggen. Dat woord hebt u nog niet gehoord. En soms was het ook een beetje indirect en soms meer direct. Maar die ouders zeggen daarmee ook: Heer, wilt u ons zegenen, maar wij van onze kant nemen het op ons dit kind op te voeden tot uw eer. Als het van ons af zou hangen, maar dat is het gelukkig niet, maar toch ook weer een beetje wel wat onze verantwoordelijkheid betreft, dan hopen we dat we dit kind mogen opvoeden, opdat het al heel vroeg de Heer Jezus zal mogen leren kennen. Daar ga ik zo nog wel wat verder over zeggen. En de derde reden is, want die eerste twee dingen hadden ze ook thuis kunnen doen. De derde reden is dat ze de hele gemeente als het ware medeverantwoordelijk hebben gemaakt. Ze doen het niet alleen maar ten overstaan van de gemeente, maar ze hebben ons allemaal erin betrokken. Mijn vrouw en ik waren ooit in Wales en we kregen het op ons hart om een kerkdienst mee te maken in het Welsh. Ik heb geen woord verstaan. Geen woord. Maar ik dacht, die mensen kunnen het mooi zingen. Viel een beetje tegen, het was maar een kleine kerk. Maar daar werd een kind op, dat kind waarschijnlijk werd gedoopt, ik weet het niet meer. Ja, dat zal wel. Maar wat ik mooi vond is dat die dominee dat kind door de hele kerk heen droeg. En aan elke aanwezige liet zien. En daarbij zei, dat vond ik zelf, want ik verstond het dus niet, jij bent ook voortaan mede verantwoordelijk voor dit kind. Dat klonk ook vanmorgen duidelijk door, ook in wat de ouders en wat de broeders hebben gezegd. Wij zijn met z'n allen vanaf nu ook een beetje verantwoordelijk voor dat kind. Natuurlijk die ouders in de eerste plaats. Maar de hele gemeenschap eigenlijk ook. Het moet bij ons terecht kunnen. Het moet in deze gemeenschap zich warm voelen. Het moet goed voelen om hier naartoe te komen. Naar de eigen kindersamenkomst. En als ze wat groter worden, dan blijven ze erbij zitten. En dan, het moet goed zijn. Ze moeten deel worden van een warme, innige gemeenschap. Dus het is niet zomaar passief dat die ouders hier nu een gelofte hebben afgelegd. Indirect, had je nog niet bij stilgestaan, hebben wij ook een soort gelofte afgelegd. Wij hebben gezegd, wij gaan voortaan ook zorgen voor Jolijn en voor Noé en wat was de derde ook weer? Siem natuurlijk. Siem. Dat hebben jullie ook gezegd. Ik niet, ik hoor niet bij deze gemeente, maar jullie wel. Jullie hebben daarmee ook gezegd, breng ze maar hier. Wij gaan samen jullie helpen door het gebed, maar ook door een zodanige sfeer rondom die kinderen te kweken dat ze het heerlijk vinden om hier te zijn en hier op te groeien tot toekomstige dienaren van de Heer Jezus, volgelingen van de Heer Jezus. En dat brengt ons tot de details van dat kleine verhaaltje dat we gelezen hebben. Waarom bestraften die discipelen deze ouders die de kinderen kwamen brengen? En ik denk dat dat de reden is dat wij er allemaal toch niet zo goed raad mee weten met deze vraag. Moet je even over nadenken. Horen die kleine kinderen bij de gemeente, ja of nee? Dit is een strikvraag, dus denk even goed na. Horen ze bij de gemeente, ja of nee? Bijna iedereen in deze zaal is onmiddellijk geneigd om te zeggen, natuurlijk, natuurlijk. Maar er is nog een addertje onder het gras. De mensen uit traditionele kerken die kennen de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarin staat dat de kerk is de heilige vergadering der ware christgelovigen. Ah, hier is mijn strikvraag. Zijn die kindertjes al christgelovigen? Nee, dat kan helemaal niet. Zijn ze veel te klein voor? Maar als de kerk, als de gemeente, de heilige vergadering der ware christgelovigen is, dan horen ze er dus niet bij. Hé, hey, daar zit je nou. Je voelt ergens dat ze er wel bij horen. En tegelijkertijd, ja, ze kunnen nog niet geloven. Het is niet een kwestie dat ze niet zouden willen. Ze kunnen gewoon nog niet. Ze zijn te klein. En dan zegt de Heer Jezus iets heel moois. Hij heeft het helemaal niet over de gemeente. Hij zegt iets waar ik ook van vraag of jullie daar eens over na willen denken. Hij zegt niet, zoals straks gezegd wordt, een kleine correctie van mijn kant. Mag wel, hè. Hij zei niet, voor hen is het koninkrijk der hemelen. Hij zei, van hen. Oude taal, hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat betekent in modern Nederlands, van hen is het. Ja, dat is verrassend. Het Koninkrijk der Hemelen is van hen. Hoezo is het dan niet voor oudere gelovigen? Ja, natuurlijk, die horen ook bij dat Koninkrijk der Hemelen. Geldt het voor alle kindertjes dat van hen het Koninkrijk der Hemelen is? Nee. Zie je dat er meer in zo'n verhaaltje zit dan je sowieso denkt? Van wie is het dan wel? Wat waren deze kindertjes anders dan andere kindertjes? Dit, dat ze gelovige ouders hadden die de kinderen brachten bij de Heer Jezus. Omdat zij in de Heer Jezus geloofden en omdat ze enorme behoefte hebben dat zijn zegen op deze kindertjes zou rusten. Daarmee waren die kindertjes anders dan andere kindertjes die ongelovige ouders hadden. En zo is vandaag ook. En daarom moet ik jullie een beetje uitleggen wat het Koninkrijk der Hemelen is. Of het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk van God, dat is niet alleen maar in het algemeen het feit dat God regeert. Dat is altijd al zo geweest, dat zal altijd zo zijn. Maar het Koninkrijk van God is ook dat hij dat Koninkrijk wil toevertrouwen aan de mens. Dat deed hij al met Adam en Eva, maar dat mislukte meteen en die vielen in de zonde. En dat niet alleen, ze gaven daarmee ook de heerschappij prijs aan Satan eigenlijk. De Heer Jezus noemt Satan 3 keer de overste van deze wereld. En hij zegt in Mattheüs 12, er is ook een koninkrijk van Satan. Weet je, dat is nog een extra reden om onze kinderen op te dragen. Ze worden geboren in een terrein waar het koninkrijk van Satan zeer machtig is. Ik vond het ook treffend dat een van de broeders 2 keer bad. Als er verhinderingen zijn, en dan zou je kunnen denken aan occulte bindingen en weet ik allemaal wat voor dingen, die als een familievloek op zo'n familie rusten. Wat kan er allemaal niet zijn in het verleden dat deze kinderen zou kunnen belemmeren? Dingen die komen uit het koninkrijk van Satan. Maar deze kinderen bevinden zich op het terrein van het koninkrijk van God. Want sinds de Heer Jezus in deze wereld is gekomen, is het koninkrijk van God er. En als je dan wil weten wat het is, is heel simpel. Het Koninkrijk van God zie je overal daar waar mensen zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Waar mensen zeggen, hij is de koning van mijn leven, hij is de heer van mijn leven. Straks zal dat Koninkrijk in heerlijkheid en macht en majesteit geopenbaard worden bij zijn wederkomst, maar het is er nu ook. En het is echt niet helemaal onzichtbaar, je ziet het overal waar je mensen ziet die zeggen, de Heer Jezus is hier het middelpunt. Maar dat geldt niet alleen voor de gemeente. In de gemeente is dat ook zo. De oudsten van deze gemeente, die zijn dat niet omdat jullie ze zo daarvoor geschikt vonden. Dat is ook een belangrijk element. Maar als ze het eenmaal zijn, dan moet je goed bedenken. Er staat in Handelingen 20, vers 28, die oudsten zijn gesteld door de Heilige Geest. Gezag is altijd afgeleid gezag. De oudsten vertegenwoordigen de heerschappij van Christus binnen de gemeente. Maar thuis zijn het papi en mami. En vader en moeder zijn niet alleen maar hebben gezag over de kinderen omdat ze de ouders zijn. Het is afgeleid gezag. Daarom heb ik eens een keer gelezen, ergens vond ik heel mooi. Het koninkrijk, de gemeente bestaat uit individuele gelovigen, dat is waar. En in die strikte zin horen de kleintjes daar nog niet bij, want die geloven nog niet. Maar het koninkrijk der hemelen bestaat uit gezinnen. Want het gezag van Christus, dat geldt niet alleen maar in de gemeente. Dat geldt ook thuis. Als pa en ma het werkelijk ernstig nemen met het gezag van de Heer Jezus in hun persoonlijke leven, dan geldt het ook in het gezin. En daarbij vragen ze zich helemaal niet af of die kleintjes al een bewuste keuze voor de Heer Jezus hebben gemaakt. Dat is helemaal niet in orde. Ze zeggen gewoon, dit gezin, daar is de Heer Jezus de baas. Dat gezin maakt deel uit van het Koninkrijk Gods. Want daar is de Heer Jezus de baas. En dat zeggen die ouders misschien niet zo, maar ze leven dat voor en ze zeggen in dat gezin doen wij de dingen zo. Anders dan in wereldse gezinnen. Wij doen de dingen zo. Want hier heeft de Heer Jezus het voor het zeggen. Dat moeten ze natuurlijk vooral ook in hun persoonlijke leven goed laten merken. Dat de Heer Jezus het voor het zeggen heeft. Dat moet je niet alleen maar met mooie woorden doen, dat moeten ze ook laten zien. Maar ze moeten het ook uitspreken. Wij zijn hier niet de baas, Heer Jezus is hier de baas. Snap u, daarom is het gezin een deel van het Koninkrijk Gods. Er zijn kringen, daar horen jullie niet bij, waar ze de kinderen behandelen als heidenen totdat het tegendeel blijkt. Die hebben heel sterk het idee, die kinderen zijn zondaren, zo moet je ze opvoeden. Je moet constant over bekering met ze praten. En het maakt ook eigenlijk niet uit of je de beginselen van het koninkrijk die kinderen bijbrengt. Dat helpt allemaal toch niks. Zolang ze niet bekeerd hebben, heeft dat geen enkele zin. Ik vind dat een volstrekt verwerpelijke gedachtegang. En het is ook helemaal in strijd met wat ik lees in Efeziërs 6. Daar wordt gezegd van de vaders: jullie moeten je kinderen opvoeden in de tucht en vermaning van de Heer. Dat is een beetje ouderwetse taal. Maar dat betekent, je moet het als vanzelfsprekend zien dat de Heer Jezus, die hun Heer is, de Heer van papa en de Heer van mama, dat hij ook de Heer van de kinderen is. Je voedt ze op, omdat ze behoren tot het Koninkrijk Gods, als mensen, als jonge kinderen voor wie het vanzelfsprekend wordt, dat ze de Heer Jezus dienen. Tucht, eigenlijk is dat hetzelfde als opvoeding in de brede zin van het woord. Dat betekent dus niet tuchtiging, kastijding of zo. Maar je voedt ze op als vanzelfsprekende volgelingen van de Heer Jezus. Het is precies het omgekeerde. Niet je voedt ze op als heidenen totdat het tegendeel blijkt. Je voedt ze op als discipelen van de Heer Jezus totdat het tegendeel blijkt. En er een tijd komt in hun leven wat God verhoede, maar het komt helaas voor dat ze de kop in de wind gooien en er verder niets meer van willen weten. Hopelijk heb jij het goed gedaan. Je hebt het niet volmaakt gedaan, dat weet ik zeker. Maar wel goed, hoop ik. Dan heb je er toch een heleboel in geïnvesteerd. En als het God mocht komen te behagen, dan zal het misschien op een later tijd in je leven toch nog goed komen. Maar je voedt ze op als discipelen van Jezus. En daarom zegt de Heer Jezus, van die kleine kinderen is het koninkrijk. Het is niet voor hen, alsof ze ooit nog eens een keer moeten kiezen om dat koninkrijk binnen te gaan. Het is van hen. Want kinderen in de christelijke zinnen nemen een andere positie in voor God dan de kinderen in de niet-christelijke zinnen. Terwijl ze misschien in beide gevallen geen keuze voor de Heer Jezus hebben gemaakt. Maar je behandelt ze alsof het vanzelfsprekend is. En dat is het in het christelijke gezin ook. Om de Heer Jezus te dienen. En hem te volgen. Die ouders leven dat als vanzelfsprekend voor. En gelukkig zie je dan ook in heel veel gevallen dat die kinderen als vanzelfsprekend deze levensgedrag, deze levensstijl overnemen. Daarmee zijn ze nog niet persoonlijke christenen. Dan moet er ook duidelijk een echo zijn in hun ziel en moet er het moment komen dat ze ook bewust uitspreken: ja, ik wil ook de Heer Jezus dienen. En dan worden ze gedoopt. Dan moet je niet te lang mee wachten. Je moet het ook niet te vroeg doen. Sommige kringen doen ze het jaren te vroeg. Sommige kringen doen ze het jaren te laat. Als je bij het kind ziet dat er een duidelijk verlangen is om de Heer Jezus te volgen en te dienen, ze dat uitspreken, dan moet je het doen. Volgende week, bij Leven en Gezondheid, wordt mijn jongste kleindochter gedoopt en ik kan niet wachten. Ze is 12, dus mijn ideale leeftijd, zei ik al. En ze wordt gedoopt met ongelooflijk veel vreugde. Wij gaan daar, ik zeg daar altijd mijn preek vooraf, dus wij gaan daar naartoe, dat spreekt vanzelf. En dat is een geweldig feest, er worden er nog een paar gedoopt. En dat gaan we heerlijk genieten. Maar de vurigheid, de vreugde van het kind. Wat weet ze dan allemaal al? Ja, wat weet een mens met 12? Want het is geen eindexamen. Je wordt niet gedoopt omdat je met vrucht het eindexamen hebt afgelegd. Van alles wat je weet. Het is een toelating. Je hebt de kring van de passieve discipelen van de Heer Jezus. Die weten het zelf ook nog niet zo goed. Dat zijn die kleinere kinderen. Je behandelt ze als discipelen tot het tegendeel blijkt. Maar dat hebben die ouders hier ook heel duidelijk uitgesproken. Er moet natuurlijk wel een moment komen dat ze zelf ook zich uitspreken. Dat het passieve actief wordt. En dat ze zeggen: ik wil ook de Heer Jezus volgen dienen. En ik wil dat ook aan de hele wereld laten zien. Dat hij de Heer van mijn leven is. Ze kunnen misschien allemaal niet zo mooi zeggen als ze 12 zijn, maar dat geeft hij. Hij is de Heer van mijn leven, ik wil hem navolgen. Hij is mijn verlosser niet alleen, Dat hoort er ook bij natuurlijk, dat spreken ze ook uit. Maar hij is ook de Heer van mijn leven, ik wil hem dienen. De doop is niet een soort getuigenis van het feit dat de Heer Jezus jouw verlosser is. Dat is maar een klein facet. Veel belangrijker is dat je in de doop uitspreekt, ik wil aan de hele wereld laten zien dat voortaan mijn leven de Heer Jezus toebehoort. Dat ik hem wil navolgen en hem wil dienen. Met alle eenvoudigheid die bij 12-jarigen horen. Sommigen zijn heel erg slim en die kunnen het prachtig formuleren. En anderen heel eenvoudig. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Zo groei je daar naartoe. En dan hebben we nog iets heel moois gelezen in deze passage. Niet alleen dat de Heer Jezus dit uitspreekt. Dat zijn discipelen het kwalijk neemt. Dat die denken dat het geloof alleen voor grote mensen is. Was vroeger ook natuurlijk zo. Hè? Ook in de evangelische gemeente. Als je denkt aan 50 jaar geleden, die kinderen die waren al tweede rangs, maar dat waren ze ook gewend. En ze wisten als we groot zijn, dan horen we er ook bij. Er werd nauwelijks tot de kinderen gepreekt. Er waren zeker geen aparte diensten voor kinderen. Je moest er maar opgroeien totdat je het een beetje begon te snappen. Dat is gelukkig wel heel erg veranderd. Kinderen horen er helemaal bij. Niet bij de heilige vergadering der ware christgelovigen, maar wel bij de gemeenschap. Laat ik het zo maar zeggen. Ze horen bij de gemeenschap. En dan staat er dat de Heer Jezus de zaak helemaal omdraait. Hij zegt, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geen zin binnen gaan. Dus het gaat er niet om dat die kinderen zo groot mogelijk groot worden. Het gaat erom dat wij zo groot mogelijk kind worden. Grote mensen kunnen ook alleen maar deel krijgen aan het koninkrijk Gods als ze worden als een kind. Nou, dat is helemaal niet zo simpel om dat uit te leggen. Want er is een reusachtig verschil tussen kinderlijk en kinderachtig. Sommige christenen lijken te denken dat de Heer Jezus hier bedoelt dat je net zo kinderachtig moet worden als een kind. Nee, alsjeblieft zeg, we zitten niet te wachten op kinderachtige christenen in de gemeente. En die zijn er. Dat zijn degenen die altijd baby's in het geloof blijven. U weet wel, in Johannes 2 heb je de vaders in het geloof en de jongelingen in het geloof. En de baby's in het geloof. Nou, sommigen blijven altijd baby's. Dat wil zeggen, ze dragen nooit verantwoordelijkheid. Maar ze willen wel dat de oudsten en de pastorale team er meteen voor hen klaarstaan. Ze willen altijd ontvangen. En ze hebben nooit geleerd geven. Nou, geestelijke baby's komen ook in de hemel. Maar ze blijven wel baby's. Dat zijn baby's. En dat is niet Gods plan. Dus de Heer Jezus zegt hier niet, je moet kinderachtig worden. Jullie moeten allemaal geestelijke baby's zijn. Alsjeblieft zeg, hoe zou de gemeente geleid kunnen worden door geestelijke baby's? Dan mag je toch verwachten dat geestelijk volwassen mensen zijn. Althans, enigszins volwassen mensen. Alsjeblieft. Wat bedoelt de Heer Jezus dan als hij zegt, je moet worden als een kind? Ik heb al gezegd, dat is niet kinderachtig, maar kinderlijk. Wat hebben kinderen dat wij helaas niet meer hebben? En dat is een van de leuke, aantrekkelijke kinderen, aspecten van kinderen. Als je denkt aan die twee meisjes die al wat ouder waren, die hier op het podium stonden, dan zie je dat er een af. Zo'n kind is nooit bezig met de vraag die toch ergens bij Jeroen of bij Joël bedoel ik, of Jetteke of mij of wie ook maar op een podium staat, daarvoor zijn wij volwassen mensen, een rol speelt. Hoe kom ik over? Hoe kijken de mensen naar mij? We zijn groot geworden doordat we allemaal een soort voetstuk opgebouwd hebben. En dan staan we op. En het is buitengewoon kwetsend als mensen je proberen van dat voetstuk te trekken. Je wilt toch altijd een zekere pose overeind houden. En dat is onvermijdelijk. Daar kan je niks aan doen. Dat hoort bij het volwassen zijn. En daar hebben kinderen totaal geen last van. Die twee meisjes hier stonden niet te denken van, komen wij wel goed over? Ze waren zichzelf. En dat is voor ons heel moeilijk. Ik probeer ook een beetje mezelf te zijn, maar toch wel zoals een volwassene dat doet. En nou zegt de Heer Jezus, als je het koninkrijk Gods wil binnengaan, dan moet je dat proberen een beetje kwijt te raken. Word nou eens net zo ontspannen, net zo relaxed, net zo eenvoudig, net zo simpel. En dan komt er een heel mooi woord, net zo ongekunsteld als een kind. De heer Jezus zegt ergens dat het nog makkelijker is dat een kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijk het koninkrijk Gods binnen gaat. Maar je kunt het ook wel een beetje uitbreiden, dat principe. Soms zijn mensen te groot om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Strijd om in te gaan door de nauwe poort, dat gaat niet. Ze hebben een enorme ballast. Denk maar aan een rijke jongeling, die komt in hetzelfde hoofdstuk voor. Die had een gigantische ballast van rijkdom en schatten en bezittingen op zijn rug. En dat wou hij allemaal door dat kleine poortje heen wurmen, maar dat ging niet. Ja, zegt hier Jezus, gooi die last dan af. Ja, dat ging nou ook weer niet. Dat was verschrikkelijk moeilijk voor hem. Dus zegt de heer Jezus ook, maar ik ga het principe dus wat uitbreiden. Sommige mensen hebben zo'n enorme bult op hun rug. Dat moeten ze afleggen. Kinderen hebben daar geen last van. Wij moeten worden zo eenvoudig en ongekunsteld, zo klein als het kind. Strijd om in te gaan door de nauwe poort. Die strijd is omdat mensen ons proberen tegen te houden. Dat is één belangrijk ding. Daarom bidden we zo intens voor onze kinderen, onze jonge mensen, die in een wereld opgroeien waar ontzettend veel is dat hen probeert ervan af te brengen. Dus je strijdt omdat anderen proberen tegen te houden. Maar er is ook een andere reden. Door dat nauwe poortje pas je alleen als je ballast wil afleggen. De ballast, misschien wel van je eigen bezittingen, zoals bij die rijke jongeling, maar ook de ballast van je eigen belangrijkheid. De ballast van toch altijd op een voetstuk willen blijven staan. De ballast van je groter en mooier voor te doen dan je werkelijk bent. Daarom is het zo moeilijk om binnen te komen in het koninkrijk God. Want voor God heb je dat allemaal niet nodig. Zo gauw je in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus komt, dan voel je wel dat je met al die ballast nergens komt. Dat was ook de reden waarom de fariseeën en de schriftgeleerden zo'n hekel aan de Heer Jezus hadden. Die hadden een enorme ballast op hun rug van de godsdienstigheid. Ze waren verschrikkelijk godsdienstig en ze hielden het allemaal heel nauw. Waar het in werkelijkheid om ging in de wet van Mozes, dat wisten ze niet, trokken zich niks van aan. Ze hielden zich met allerlei pieterpeuterige dingetjes bezig, vooral om indruk te maken op de mensen. Dat is de zonde van de godsdienstigheid. Dat komt ook in Nederland voor. Je godsdienstig voordoen, misschien wel heel precies, terwijl je hart er eigenlijk ver van vandaan is. En die mensen konden zich heel mooi voordoen, totdat ze bij de Heer Jezus de buurt kwamen. Want als je bij hem kwam, dan wist je dat hij dwars door je heen keek. De Heer Jezus vraagt aan Petrus, nadat hij hem 3 keer verloochend heeft: heb je mij lief, Petrus? Ja, zegt Petrus, u weet dat ik van u hou. Hij gebruikt een zwakker werkwoord. Hij durft dat werkwoord van de Heer Jezus niet over te nemen. Dat zie je in de meeste vertalingen niet. Wel in deze voortreffelijke Telos vertaling. Maar in de meeste niet. En dan neemt de Heer Jezus tenslotte dat woord over. Petrus, hou je eigenlijk wel van me? En dan zegt Petrus, zo mooi, hij wordt een beetje bedroefd. Hij zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. U kijkt dwars door mij. Als ik in mijn binnenkamer ben, hoef ik me niet groter voor te doen voor de Heer Jezus. Daar kan ik werkelijk mezelf zijn, want hij weet toch al alles van me. Dus ik hoef daar niet opschepperig te doen. Ik hoef daar niet te pronken met wat ik allemaal meen te zijn en meen te weten en meen te kunnen. Dan mag ik zijn als het kind. Als het kind aan het hart van de Vader. En ik zou bijna willen zeggen bij de Heer Jezus ook, als het kind aan het hart van de moeder. De Heer Jezus zegt ergens, ik heb jullie willen bijeenvergaderen zoals een hen dat doet met haar kuikens. Dat is een vrouwelijk dier. Als er gevaar dreigt, dan zegt de kloek, kloek, kloek. Meer kan ze ook niet zeggen. Maar die kindertjes weten precies, er dreigt gevaar en die kruipen onder hun vleugels. Het gaat vandaag over het vaderhart van God, maar ik wil het ook hebben over het moederhart van Jezus. Dat vind ik zo mooi. Als je kinderen brengt bij de Heer Jezus, dan breng je ze bij zijn moederhart. Ook zijn vaderhart, zijn liefhebbende hart. Dat is mooi, hè? Die jonge ouders zijn stapeldol op kindertjes. Het wordt alleen maar erger. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben op mijn kleinkinderen bijna nog doller. Mijn vrouw heeft een briefje in de keuken, daar staat op: Als ik geweten had dat kleinkinderen zo leuk waren, had ik ze meteen genomen. Maar ja, dat gaat niet. En nu heb ik 2 achterkleinkinderen en ik word steeds doller. Hoe moet het wel als ik bedachterkleinkinderen krijg? Het wordt er steeds gekker. En tegelijkertijd weet ik, er is niemand. Het is geen vrome overdrevenheid. Er is niemand die zoveel van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen houdt. Als die Jezus die ze in de armen nam en ze zegende. En die tegen zijn discipelen zei, wacht even, wil je gemeente. Als je die kinderen tegenhoudt. Mijn hart gaat heel speciaal uit naar deze kinderen. Zeker de kinderen van de ouders die het zo belangrijk vinden om hun kinderen bij Jezus te brengen. En dat is wat vanmorgen gebeurd is. Je mag weten, die kinderen zijn gezegend. Dat is één. Ik kom terug bij het begin. Weet dat je kinderen gezegend zijn. Niet omdat de oudste die zegen hebben uitgesproken. Ja, in zekere zin ook weer wel. Want ze waren op dat moment de spreekbuis van de Heer Jezus zelf. Zijn grote verantwoordelijkheid. Ten tweede, er is ook gehoord wat deze ouders, de een wat directer en de andere wat indirecter, maar het kwam op dezelfde manier, wat die ouders hebben uitgesproken. Wij verklaren hierbij dat we deze kinderen willen opvoeden tot eer van God. Als volgelingen van de Heer Jezus Christus. En jullie hebben ook wat verklaard. Jullie zaten daar stil en passief op jullie stoelen. En tegelijkertijd zeiden jullie, wij nemen deze kinderen op in de schoot van deze gemeenschap. Wij aanvaarden ook een stukje verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Om ze te behoeden voor het koninkrijk van Satan. Opdat ze mogen opgroeien tot waardige volgelingen van Jezus in het koninkrijk Gods. Wat een voorrecht, wat een zegen. Kortom, wat een heerlijke morgen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u erbij was. We zien u wel niet, maar toch hebben we hetzelfde gedaan als wat die ouders deden. De kinderen bij Jezus brengen. En gelukkig was er vanmorgen niets om die kinderen tegen te houden. Integendeel. We hebben ons met die ouders één gemaakt. Heer, om ze bij u te brengen en uw zegen over die kinderen af te smeken. Maar u hebt ook gehoord wat de ouders indirect beloofd hebben. En ik bid u nogmaals dat u ze daarvoor de wijsheid en de kracht schenkt. We bidden niet alleen maar voor die kinderen die opgedragen zijn. Maar voor de ouders die deze taak van u op hun schouders hebben gekregen. En die erop aangesproken zullen worden ooit wat ze met die kinderen hebben gedaan en hoe ze die hebben opgevoed. En als we dat zo zeggen, dan zouden ze zich zo machteloos kunnen voelen. Want inderdaad, zonder uw kracht en uw genade en uw wijsheid en uw zegen kan het allemaal niet. En daarom vertrouwen we ze opnieuw aan u toe, Heer. Geef ze uw rijke zegen. Maar ik bid u dat ook voor deze hele gemeenschap. Dat ieder zich verantwoordelijk mag voelen. De een meer dan de ander, maar toch dat we ons met ons allen verantwoordelijk mogen voelen voor de kinderen, de peuters, de kleuters. Maar ook de pubers en de adolescenten in deze gemeente. Ze zijn van ons allemaal. Help ons om zo'n goede, fijne, mooie, warme gemeenschap te vormen. Als een weerspiegeling van uw heerlijkheid, Heer Jezus. Dat kinderen zich hier thuis voelen en als vanzelfsprekend mogen leren u te volgen en u te dienen. We prijzen uw heerlijke naam. Vader, in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.